Goedemorgen allemaal. Ik vind het heel bijzonder om hier te staan. Ook wel een beetje spannend. Ik zat me na aanloop van deze dienst af te vragen. Ben ik eigenlijk wel eens in een Pinkstergemeente geweest? Ik kon er één bedenken. Namelijk op Terschelling. Op vakantie. Dus ik heb nog nooit in een Pinkstergemeente gesproken. Ik ben voorganger van Menora. Dat is een gereformeerde kerk, een christelijk gereformeerde kerk. Dus dat is best wel een heel andere wereld. En ik ben hier terechtgekomen door Hart voor Zaanstad. De koepelorganisatie waar alle verschillende Zaanse kerken samenwerken. En daar ken ik Christa ook van. In Hart voor Zaanstad zaten we te denken, het wordt weer week van gebed voor de eenheid. Hoe gaan we daar invulling aan geven? En toen dachten we gaan eens voorgangers ruilen. Want als je ergens voor bidt, dan is dat ook een opdracht. Je kunt niet vrijblijvend bidden om eenheid. Dan moet je ook iets doen aan die eenheid. Dus vandaar dat we op deze manier vorm willen geven aan die eenheid. We proberen wat wederzijdse vooroordelen onderuit te halen. Ik heb in ieder geval al genoten en me ondergedompeld in het begin van deze dienst. Ik heb ook afgevraagd, wat ga ik nou eigenlijk vertellen? Even in de verleiding gestaan om een preek te houden waar ik probeer zoveel mogelijk aan te sluiten op hoe het hier normaal gaat. En dat weet ik helemaal niet. Dus ik heb maar besloten gewoon iets te doen zoals ik het altijd doe. Want dan krijgen jullie ook een beetje een indruk van hoe het er in Menora aan toe gaat. In Menora ligt er ook altijd een Bijbel voor mij klaar. Ik ben niet gewend zelf een Bijbel mee te nemen. Dus is er iemand van wie ik de Bijbel mag lenen? Ik mag hem lenen, fantastisch. Dankjewel Christa. En dan gaan we zo meteen uit lezen, maar ik wil eerst nog even iets erover inleiden. En kijk, daar hebben we ook het goede plaatje er al bij. Wie van jullie heeft er zo'n mooie sticker op de brievenbus zitten? Kijk, dat zijn er best veel. Ik heb er zelf ook één op de brievenbus zitten. En eigenlijk is het maar een lelijk ding. Maar het scheelt wel een hoop papier. Papier waar ik helemaal niet om heb gevraagd. En papier wat rechtstreeks in de oud papiercontainer belandt. Want ik hoef helemaal niet te weten wat er deze week toch allemaal weer in de aanbieding is. Bij de Karwei, bij de Hema, bij de Albert Heijn. Als ik dat wil weten, zoek ik het zelf wel op. Ik hou er niet zo van als bedrijven zich aan mij opdringen. Als zij mij gaan vertellen wat ik nodig heb. Dat bepaal ik zelf wel. Dus jullie begrijpen, ik vind die ja-ja-sticker echt een heel goed idee. Dingen die je ongevraagd krijgt, die zijn vaak heel irritant. Ongevraagd reclame, druk, werk, maar ook ongevraagd advies. Als jij ergens mee bezig bent en iemand anders zegt tegen jou, joh, als ik jou was, dan zou ik het helemaal anders doen. Dan glimlachen we vaak nog even wat uit beleefdheid, maar ondertussen denk je, waar bemoei jij je mee? Dat is het probleem met veel ongevraagde dingen. Anderen gaan zeggen wat jij nodig hebt, alsof zij het beter weten dan jij. En misschien is dat ook wel zo, vaak wel ben ik bang. Je kunt nu eenmaal niet overal alles van weten en toch is het irritant. Nou, we gaan een Bijbelverhaal lezen. En in dat verhaal geeft Jezus ook iets ongevraagds. En nee, geen reclamedrukwerk, ook geen advies. Jezus geeft ongevraagd vergeving. En is dat dan ook zoiets waarvan je denkt, ja, het zal wel, maar eigenlijk zit ik daar helemaal niet op te wachten. Nou, daar denken we vanochtend over na vanuit het thema ongevraagd. En we lezen Markus 2 vers 1 tot en met 12. Toen Jezus enkele dagen later terugkwam in Kavarnaum, werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun de heilsboodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door 4 mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg, boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: vriend, uw zonden worden u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen en die dachten bij zichzelf: hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lasterlijke taal uit. Alleen God kan immers zonden vergeven. Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij: waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker? Tegen een verlamde zeggen: uw zonden worden u vergeven, of sta op, pak uw bed en loop. Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg. Allen die dit zagen stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. Jezus geeft ongevraagd vergeving. Maar het is niet zo dat Jezus zich ongevraagd met de mensen bemoeit. Het is eerder andersom. De mensen blijven maar naar Jezus komen met al hun vragen, terwijl Jezus ernaar snakt om even op adem te kunnen komen. Waarom komen al die mensen? Wat zijn hun vragen en wat zijn onze vragen? Jezus' populariteit is razendsnel gestegen. Nog niet zo heel lang geleden had niemand van Jezus gehoord. Jezus kon een betrekkelijk rustig en anoniem leven leiden. En als je dan de voorgeschiedenis leest, Markus 1... heeft dat een heel hoog en toen en toen en toen gehalte. De gebeurtenissen buitelen daar over elkaar heen. Nu Jezus begonnen is Gods goede nieuws te verkondigen, blijven de mensen maar toestromen. Heel bewust zoekt Jezus de eenzaamheid. Het is Jezus helemaal niet te doen om een sterrenstatus. Maar een beetje rust wordt hem niet gegund. Zodra bekend is dat Jezus ergens is, lijkt heel Galilea naar Jezus uit te lopen. Jezus is een ongekende publiekstrekker. Want Jezus doet zulke bijzondere dingen. Bij een bezetene drijft hij een onreine geest uit. Hij geneest de schoonmoeder van Petrus. En daarna is het hek van de dam. Alle zieken en alle bezetenen worden bij Jezus gebracht. En Jezus geneest en drijft demonen uit. Dat is wat de mensen van Jezus willen. Dat is wat ze van hem vragen. Genees ons alstublieft. Dat zouden wij ook zomaar kunnen vragen. Ik bedoel, hoe vaak hoor je het niet? Als je maar gezond bent. Dat is het allerbelangrijkste. Een van de dingen die wij het allerliefste willen, een goede gezondheid. En geen misverstand erover, ik geloof dat het een goed verlangen is. En dat het ook een goed verlangen is om bij God te brengen. Er zijn natuurlijk meer van die dingen waarvan je zegt: als ik dit maar heb, dan ben ik gelukkig. Bijvoorbeeld, als ik maar geen financiële zorgen heb. Of als ik maar lieve mensen om me heen heb. Of bewondering en waardering, beroemd zijn en ertoe doen. Of veel platter, een goed seksleven. Of succes, of macht. Ik wil jullie vragen even voor jezelf over na te denken. Wat zijn nou jouw allerdiepste wensen? Wat zou je het allerliefste willen? Wat zijn de dingen waarvan jij zegt: als ik dat heb, dan ben ik gelukkig. Dan is alles goed. Denk er even over na. In het verhaal dat we net lazen, ontmoeten we een verlamde man. Dus hij heeft geen kracht in zijn benen, hij kan niet lopen. Hij heeft ook geen hulpmiddelen, die waren er in die tijd nog niet. Hij was volledig overgeleverd aan de gunsten van anderen. Van alles afhankelijk. Dus het is niet zo moeilijk om te bedenken hoe deze boom die vraag zou beantwoorden. Wat zou hij toch het allerliefste willen? Lopen natuurlijk. Heel zijn leven staat in het teken van dat hij niet kan lopen. Als hij toch eens zou kunnen lopen. Er is niets waar hij zo sterk naar verlangt als dat. Gewoon kunnen lopen net als zijn vrienden. Meer hoeft hij niet. Meer vraagt hij niet. Dan zou zijn leven zoveel beter zijn dan nu. Hij zou zelfs gelukkig zijn. Deze man heeft geluk met zijn vrienden. Dat hij vrienden heeft is best bijzonder, want als je met hem bevriend bent, dan wordt er heel vaak een beroep op je gedaan. En veel vrienden zijn afgehaakt. Maar deze vrienden niet. Het zijn er 4, met de verlamde erbij 5. En zodra ze horen dat Jezus in de stad is, bedenken ze zich gewoon geen moment. Ze tillen hun vriend op zijn draagbed, tillen het bed op, rennen en struikelen met draagbed en al naar het huis waar Jezus gesignaleerd is. Maar ze zijn niet de enige. Van werkelijk alle kanten stromen de mensen toe. Er is geen doorkomen aan. Het huis waar het allemaal gebeurt barst zo ongeveer uit zijn voegen. Er past geen mens meer bij. In de deuropening ook niet. Dus wie nu nog ook maar een glimp van Jezus wil opvangen, die is te laat. De gezichten van de vrienden betrekken. Jezus is zo dichtbij. En gaat hij nu toch aan hun neus voorbij? Maar ze zijn ook vasthoudend en vindingrijk. Jongens, we laten ons toch niet door een beetje drukte tegenhouden. Als we er via de gewone ingang niet in kunnen, nou, dan maar een ongewone ingang. Kom op, we gaan het dak op. Zo gezegd, zo gedaan. Ze nemen de trap naar boven. De verlamde vriend moet zich goed aan zijn bed vasthouden. Want die trap is behoorlijk steil. En het is niet de bedoeling dat hij eruit schuift. Maar het lukt. Binnen heeft nog niemand door wat er gebeurt. De mensen hangen aan Jezus' lippen. Als Jezus vertelt dat het koninkrijk van God nabij is. En oproept. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Zo staat het in Markus 1 vers 15. Als Jezus even pauzeert, valt het ineens op. Er gebeurt iets boven hen. Al kunnen ze niet goed thuisbrengen wat. Veel tijd om erover na te denken krijgen ze ook niet. Er valt een dikke laag stof naar beneden. En er komt er licht van boven. Er zit een kier in het dak. En even later wordt een hele dakplaat ervan afgehaald. Inmiddels kijken alle aanwezigen verwonderd omhoog. Wat gebeurt daar toch? Een van de vrienden steekt zijn hoofd over de rand van het dak, kijkt naar beneden. En de mensen kijken hem met open mond aan. De vriend glimlacht vriendelijk. En wenkt de andere vrienden erbij. Zo zou het moeten kunnen. En ja hoor. Aan 4 touwen laten ze hun vriend naar beneden zakken. Precies voor de voeten van Jezus. Nou, na hun aanvankelijke verbazing raken de andere aanwezigen ook wel geïrriteerd. Wat denken die mannen wel niet? Als je iets van Jezus wilt, sluit je maar achter in de rij aan. Maar bij Jezus niets van irritatie. Jezus ziet geen voordringers. Jezus ziet vrienden met een groot geloof. Hij ziet dat deze vrienden meer in hem zien dan een wonderdokter. Ook al heeft Jezus nog nooit eerder een verlamde genezen, deze vrienden geloven dat Jezus dat kan. Want Jesaja zegt, in Jesaja 35, dan worden blinden de ogen geopend, verlamden zullen springen als herten. De vrienden geloven dat deze en nog veel meer profetieën allemaal over Jezus gaan. Jezus is de beloofde van God. En daarom vragen ze hem om genezing. Maar Jezus, die lijkt die overduidelijke vraag gewoon te negeren. In plaats daarvan geeft hij antwoord op een vraag die niemand stelde. Vriend, uw zonden worden u vergeven. Jezus geeft ongevraagd vergeving. In plaats van genezing. En je ziet de vrienden denken, zijn we daarvoor gekomen? Hebben we daarvoor al die toeren uitgehaald? En ook de verlamde had hier helemaal geen rekening mee gehouden. Ja, maar ziet u het dan niet? Hallo, kijk dan. Ik kan niet lopen. Dat is mijn probleem. Maar in Jezus' ogen staat een andere boodschap. Nee, vriend. Dat is niet het probleem. Ja, ik zie dat je niet kunt lopen. En ik snap dat dat een groot probleem is. Daar wil ik niets van afdoen. Maar denk je echt dat jij voortaan gelukkig zult zijn als je maar kunt lopen? Ik denk het niet. Oh, je zult ongetwijfeld dolblij zijn, uitgelaten. En de komende maanden leef jij in een vreugderoes. Maar daarna? Daarna zul je ontdekken dat nog steeds niet alles goed is. Dat je wel kunt lopen, maar niet gelukkig bent. Nee, je echte probleem zit veel dieper. Uiteindelijk is het probleem zonde. En ik wil geen half werk leveren. Ik geef je wat je echt nodig hebt. Vergeving. Vriend, uw zonden worden u vergeven. Dat kun je opvatten als bemoeizucht. Zoals ongevraagde dingen vaak irritant zijn. Waarom zou Jezus beter dan ik weten wat ik nodig heb? Maar misschien weet Jezus het inderdaad wel beter. Is het misschien wel irritant, maar zou het ongenadig van hem zijn om niemand met genezing, maar zonder vergeving, weer naar huis te sturen? Ik las ergens dat als God ons echt wreed zou willen behandelen, dat hij ons dan gewoon moet geven waar we hem om vragen. Jezus kiest ervoor dat niet te doen. Jezus pakt het echte probleem aan. We hebben net even nagedacht over wat jouw diepste wensen zijn. En dan zegt Jezus, hoe mooi en hoe goed jouw wensen ook zijn, je hebt meer nodig. Je hebt vergeving nodig. Ik ben gekomen allereerst om jouw zonden te vergeven. Jouw grootste probleem is dat je een zondaar bent. Laten we daar beginnen. En eerlijk gezegd vind ik dat helemaal geen leuke boodschap. En ik ben ongetwijfeld de enige niet. Ik praat liever over Gods liefde dan over zonde. Zonde is zo negatief en bovendien, hoe erg is het nou zo af en toe eens een keertje een fout maken? Maar dat is ook niet het punt van zonde. Het punt van zonde is dat je tegen God bent, tegen God zegt, Heer, u bent mooi, dat hebben we net ook gezongen, u bent mooi, maar er zijn dingen die ik eigenlijk nog mooier vind dan u. Dingen die ik belangrijker vind dan u. Want ik denk dat ik van die andere dingen meer gelukkig word dan van u. Dat is zonde. Zonde draait niet om het overtreden van de regels. Zonde draait om het liefhebben van andere dingen, goede dingen, boven God. Gezondheid, geld, seks, macht, reputatie enzovoort. Zonde is geestelijk overspel. Het breekt de relatie met God op. En dan zegt Jezus, dat is nu het grootste probleem. Ik ben gekomen om jouw zonde te vergeven. Om jou een nieuw begin met God te geven. Waarin het weer goed is tussen hem en jou. Daarvan word je pas echt gelukkig. En daarmee geeft Jezus antwoord op een vraag die wij vaak niet stellen. Maar die we wel zouden moeten stellen. Uiteindelijk geeft Jezus antwoord op onze diepste vragen. En dat zijn niet eens altijd de vragen waar wij ons van bewust zijn. Daar kom je pas achter als je dat ongevraagde antwoord van Jezus serieus neemt. Terug naar het huis in Kafarnaüm. Dat Jezus zonde vergeeft, dat schiet sommigen in het verkeerde keelgat. En dat is logisch. Waar haalt Jezus het recht vandaan zonden te vergeven? Elke Jood weet dat alleen God vergeven mag. Dus wie denkt Jezus wel niet dat hij is? Dit klinkt als blasfemie. Godslastering. En in het volgepakte huis is het al warm. Maar nu raken de gemoederen pas echt verhit. En Jezus heeft het direct door. Nog voor de schriftgeleerden woorden geven aan hun verontwaardiging, pareert Jezus de kritiek met een simpele vraag. Wat is gemakkelijker? Tegen een verlamde zeggen, uw zonden worden u vergeven, of sta op, pak uw bed en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. En dan geneest hij de verlamde. En daarmee laat Jezus zien, ik ben niet iemand die het naar het hoofd gestegen is. Ik ben niet de zoveelste in de rij die denkt dat hij de Messias is en door God gestuurd is. Nee, kijk maar. Ik hoef het maar te zeggen. En deze man kan lopen. Jezus hoeft het alleen maar te zeggen. Zoals God het bij de schepping ook alleen maar hoefde te zeggen. Als God het zegt, gebeurt het. En daarmee zegt Jezus, ik ben de beloofde. Ik ben diegene op wie jullie wachten. Kijk maar. En zo wordt de verlamde alsnog genezen. Als teken waarin Jezus zijn gezag laat zien. Waarin Jezus laat zien, bij mij begint het koninkrijk van God. Daarmee is nog niet gezegd dat zonden vergeven gemakkelijker is. Als Jezus het zichzelf gemakkelijk had willen maken, dan was hij daar nooit over begonnen. Dat hij mensen geneest, dat willen de mensen nog wel accepteren. Maar dat hij het recht heeft zonden te vergeven, waarmee Jezus claimt de beloofde Messias te zijn, dat is een steeds terugkerend punt van grote aanstoot. Uiteindelijk tekent Jezus hiermee zijn eigen doodsvonnis. In Marcus 14 is Jezus gearresteerd en krijgt Jezus een vraag van de hoge priester of hij de Messias is, de beloofde van God. En Jezus antwoordt op die vraag bevestigend, ik ben het. En dan scheurt de hoge priester zijn kleren, dat gaat met veel drama, en dan zegt hij, u hebt de godslastering gehoord. Wat is uw oordeel? En de aanwezigen zijn unaniem in hun oordeel. Jezus verdient de doodstraf. En zo gebeurt het. Door zonde te vergeven, doet Jezus het allermoeilijkste. Als hij niet over zonde vergeven was begonnen, dan hadden de mensen hem veel sneller geaccepteerd. Hadden de leiders hem veel sneller geaccepteerd. Maar door Jezus pretenties, door Jezus ongevraagde antwoord, komt hij aan het kruis. Waar hij de zonde van de wereld wegdraagt. Even samenvatten. Volgens Jezus is ons diepste probleem dat wij zondaar zijn. Er kan van alles zijn waarvan wij denken, als ik dat maar heb, dan is het goed. Maar Jezus zegt, nee, het is pas goed als je zonden vergeven zijn. En daarvoor geef ik alles, daarvoor geef ik zelfs mijn leven. En dat is een goede reden om onze vragen steeds weer tegen het licht te houden. Wat vraag jij? Bevraag je vragen. Bevraag je diepste wensen. Waar je zoveel van verwacht. Kunnen die je echt geven wat je zoekt? Of blijkt dat toch tegen te vallen? Neem bijvoorbeeld geld. En we zeggen wel dat geld niet gelukkig maakt, maar ondertussen willen veel Nederlanders maar wat graag een loterij winnen. Alsof je je dan nooit meer zorgen hoeft te maken. Nou, dat valt tegen. Ik las laatst een interview op nu.nl met begeleiders van loterijwinnaars. Die begeleiders die zijn in dienst van de loterijen, dus je zou van hen een heel enthousiast verhaal verwachten over hoe geweldig het leven van die winnaars wel niet geworden is nadat ze een prijs hebben gewonnen. Ik bedoel, dat is hun werk. Maar het klonk heel anders. Een paar citaten uit dat interview. Die begeleider die zegt, ik heb winnaars gesproken die zeggen, ik heb echt een rottig half jaar achter de rug. Niet dat ze het geld terug willen geven, maar omdat ze overdonderd waren. Van anderen, soms wonen winnaars in een sociale huurwoning. Dat mag dan dus niet meer. Of nog een andere, de grootste zorg van een van mijn klanten was, hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen hun studie afmaken? Dat ze niet denken dat ze nooit meer hoeven te werken. Mensen die een loterij winnen, die worden overspoeld met allerlei vragen waar ze nooit van tevoren over hadden nagedacht. En daarom worden er, jawel, lotgenotendiners gehouden. En dat is natuurlijk een hele leuke dubbele betekenis. Hè? Je hebt een lot gekocht en dan ben je lotgenoot. Maar daar zit toch ook echt wel iets in van dat jou iets naars is overkomen. Want loterijwinnaars komen gewoon vaak in psychische problemen. Dus, en dan mag je naar de volgende dia. Dus geld maakt niet gelukkig. Net als genezing op zichzelf nog niet gelukkig maakt. En bevraag zo ook de andere wensen die je hebt. En ik geloof dat als je dat doet, dat je er dan ook achter zult komen dat al die dingen die jij kunt bedenken, die je zo graag zou willen, dat die je nog niet echt gelukkig maken. Daarvoor moet je bij Jezus zijn. Durf hem vergeving te vragen. En dat klinkt misschien heel suf en oudbollig. Maar ik geloof dat werkelijk geluk daar begint. Als het goed is. Tussen God en jou. En als je dan bij Jezus komt met die vraag om vergeving, dan reikt Jezus jou de hand. En dan zegt Jezus, vriend, kind, je zonden worden je vergeven. Laten we bidden. Heer, Jezus Christus, Zoon van God, u bent de Messias, u bent de hoogste Heer. En wij bidden u die ene vraag die we zo vaak niet stellen. Vergeef ons. Vergeef ons dat we ons geluk zo vaak zoeken in de dingen van de wereld. Goede dingen die door uw Vader gemaakt zijn. Maar niet de dingen waar we werkelijk gelukkig van worden. Vergeef ons dat we daar zo vaak meer van houden dan van u. En maak het goed. Open de weg tussen u, tussen de Vader, tussen uw geest en ons. Laat ons leven in verbondenheid met u. Vul ons met uw aanwezigheid. En laat ons werkelijk gelukkig worden door wat u ons geeft. En laat dat niet afhankelijk zijn van onze situatie, van de zorgen die we zo vaak hebben. Van de dingen die in ons leven gebeuren, van of het mee zit of dat het tegen zit. Maar laat ons geluk afhankelijk zijn van u. Laat ons genieten van u. Laat ons genieten van wie u bent, van uw schoonheid, van hoe mooi en schitterend u bent. Laat ons dicht bij u zijn. Dan kunnen we het leven aan. Dan kunnen we de wereld aan. Dan kunnen we voorspoed en tegenspoed aan. Dan zullen we werkelijk gelukkig zijn. En daarom vul ons met uw geest. Uw geest die ons leert bidden. Uw geest die ons verbindt met u. De geest van liefde, de geest van waarheid. Houd ons dicht bij u. Dat bidden wij, dat durven wij te bidden. Omdat u onze Heer bent. Omdat u voor ons geleden hebt. Omdat u aan het kruis bent gegaan om ons te bevrijden. We bidden u uit genade. Amen.